Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zou, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 35, daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheere, ga mijn bestrijders toch tekeer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Het eerste vers van Psalm 35. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen gemeente na het belijden van het christelijk geloof het laatste vers, het dertiende uit Psalm 35. Psalm 35 vers 13 na de belijdenis van het christelijk geloof.
En die de spreker in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De lezing van de Heilige Schrift is vanmiddag uit Paulus' brief aan de gemeente van Rome. Gedeeld uit het 8e hoofdstuk, Romeinen 8, vanaf vers 1 tot en met vers 17. De schriftlezing wordt gevormd door Romeinen 8, vers 1 tot het 17e vers.
Zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonden en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij, lieden, zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werken des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu het heilig aangezicht van de Heere in gebed en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen in de dienst van het woord. We danken de Heere voor het feit dat in de loop van deze middag in het gezin van onze broeder en zuster Naaktgeboren en hun kinderen een kind, een zoon geboren is in het IJsseland ziekenhuis. Laat ons samen de Heere danken en bidden. U komt alle eer en dank en roem toe, Heere. Dat is de boodschap die u in uw woord hebt neergelegd. God de Heere regeert. Er is maar één koning in deze wereld. En dat bent u. Alles en allen is aan u onderworpen. U bent degene die gezeten bent in de stoel van uw heerlijkheid. Alles moet u eren. Alles wat adem heeft, loven ook u. Als we vanmiddag in het gebed, Heere, tot u komen, zoals we dat gewoon zijn in onze dienst, laat dat de toonzetting mogen zijn. De lof van uw naam. De eer en de dank en de roem die u waardig bent. Waarop u aanspraak maakt. Dat u in het leven van ieder van ons ook claimt. Als een rechthebbende. Opdat ons leven aan u zij toegewijd, Heere. Want dat is ook de bestemming van ons leven geweest. En nog. Ook nadat wij ons uit die innige gemeenschap die er ooit was hebben uitgezondigd. Het doel van ons leven is niet veranderd. De bedoeling van u met ons bestaan is niet gewijzigd. U bent het nog, Heere. Die het tot ons allen zegt. Dat we u moeten eren en dienen. En dat ons leven een lofzang tot eer van uw naam moet zijn. Maar dan moet u er wel aan te pas komen, Heere. Want het is zo geheel anders geworden. Onze mond en onze tong, onze stem, ons hart en ons bestaan. Het is op een andere toon afgestemd. Op de valse toon van de boze. En op de onzuivere toon van de zonde. En op de verleidende toon van de wereld. En op de roemrijke toon van onze eigen heerlijkheid. Maar als u komt. En als u wonderen doet. En als u levend maakt wat dood is. En als u, o Heere, verrijkt wat niets is. En als u opheft wat ten neer ligt. Dan zal het toch gebeuren. Dan is het om Christus wil. En dan is het door de geest van de Heere Jezus Christus. Dat een vleeselijk en een verloren mens een nieuw bestaan ontvangt. En dat in zijn of haar hart een nieuw beginsel wordt geboren. Heere. En dan is er geen verdoemenis meer. Ja, dat is de boodschap die we aan het begin van dit hoofdstuk dat we zojuist samen gelezen hebben. Dat is de boodschap die daarin tot ons komt. Zo is er dan geen verdoemenis meer. Want ze is er. En ze is er levensgroot. En ze is er reëel, Heere. In het leven van ons mensen. Daar hebben we voor gekozen. En daar koersen we van nature op aan. Maar het evangelie van uw genade is. Zo is er dan u geen verdoemenis. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die buiten Christus niet blijven konden. Die tot hem getrokken en geroepen zijn. Die in hem hun schuilplaats ontvangen hebben. Die dan ook niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. De geest van de Heere Jezus Christus, wiens geest ook te hunne geworden is. Die geest die aan hen gegeven is. Die geest die het volmaakt wat leeg is. En die vruchten geeft, daar waar enkel onvruchtbaarheid was. Heere, dat is uw werk. En dan is er reden. En dan zal het ook zo zijn dat er vruchten zijn. Uw naam tot eer. En dan krijgt u uw mens weer terug, Heere. Dan zal het toch weer gaan gebeuren dat het scheppingsdoel vervuld is. En er zal toch een volk van u in de hemel zijn. Daar zorgt u voor. En daar bent u zelf voor aan het zorgen. Ook vandaag nog. Ja, daar mogen we van overtuigd zijn, Heere. Ook vandaag nog Want u bent nog niet teruggekeerd om een einde aan uw werk hier op aarde te maken, om het af te sluiten. Maar u gaat nog voort. Uw woord is er nog. En de prediking van het evangelie heeft nog een plaats. En uw geest wil nog werken zoals we vast mogen geloven. Maar Heere, wilt u dan ook doen? O, dan bidden we het, Heere. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. O Heilige Geest, doorwaai de hof van de kerk. En doorwaai de akker van deze gemeente. Opdat we werkelijk Jeruzalem gemeente mogen zijn. Deelhebbend aan het Jeruzalem dat van boven is. Verwachtend, Heere, dat wat ooit geopenbaard zal worden en wat u schenken wilt. Als een gave verworven door de Heere Jezus Christus. Doe ons dan sterven aan al het onze. Aan ons vleeselijk en verloren bestaan. Opdat, o Heere, de bron van ons leven mag zijn. Het opstandingsleven dat geopenbaard is in de Heere Jezus Christus. Zo wacht het op u. En zo leggen we bij voorbaat, Heere, deze dienst al in uw handen. Wilt u een stem geven, opdat er gesproken mag worden. Wilt u woorden geven, opdat ze klinken mogen. Wilt u uw geest ons niet onthouden, Heere. Opdat de diepe inhoud van de dingen die vanmiddag aan de orde komen, verstaan mogen worden. Of dat er een begeerte verwekt wordt om het te verstaan. Opdat er aansluiting mag zijn. Opdat, o Heere, uw werk voortgaat onder jongeren en ouderen, ook vanmiddag. We zijn weer samengekomen, ootmoedig dank. Anderen zijn nog op vakantie en weer anderen zijn niet in staat om vanmiddag hier bij ons te zijn. We denken ook aan degenen die de verwachting hadden vanmiddag om via de kerktelefoon met ons mee te luisteren, maar daarin naar alle waarschijnlijkheid teleurgesteld zijn, omdat de techniek ons teleurstelt vanmiddag, Heren. Maar het hoeft voor u geen blokkade te zijn. Laat dan de overdenking of uw woord dat op een andere wijze beluisterd of gelezen wordt, laat dat tot zegen zijn, ook daar in de kamers. En wilt u in alle harten, zoals we aan elkaar verbonden zijn, Heren, in alle harten uw weg op, uw werk openbaren. We danken u, Heren, dat vanmiddag in het gezin van onze broeder en zuster naakt geboren een kleine jongen geboren is. Bartimeus Johannes, prachtige namen. Die heen wijzen naar wat u werkte. Ooit in zondige harten. Mensen die het verstaan hebben dat u de Heere bent. Heere Jezus Christus, de Zoon van David die ontferming biedt. Laat dat ook, o Heere, de lof en de dank zijn voor deze ouders. Samen met de kinderen. U hebt vrees beschaamd tot dusver. U hebt leven gespaard en nieuw leven gegeven. En ook al moet nog onderzocht worden of de gezondheid van de kleine Bartjan goed is, wij bidden u, Heere, of ook die uitslag goed mag zijn. En wij bidden u, wilt u in dit jonge leven werken en wonen en laat het een kind zijn in wie uw genade openbaar komen mag. Heere, geef dat ook in het gezin van onze broeder en zuster. U hebt veel gegeven. O almachtige God, maar u hebt meer om te geven. Wilt u dat genadig doen? We bidden u voor anderen, moeders in onze gemeente die in verwachting zijn. Gedenk en spaar. We bidden u voor onze gezinnen met de opgroeiende jonge mensen. We bidden u voor de jongens en meisjes zelf. Laat uw woord hen aan u mogen binden, Heere, ook vanmiddag. Opdat hun hart daar naar uit mag gaan. En het ze een begeerte mag zijn om onder uw woord te vertoeven. Het behoeft ook niet alleen iets van ouderen te zijn, maar ook van jongelui, om iets van die dichtregels te kennen. Hoe branden mijn genegenheden om Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Heren, geef het onder alle leeftijden, maar ga ook de jongens en de meisjes daarin niet voorbij. Almachtige God, wilt u zijn met uw kerk. Met de kerk zoals ze zichtbaar is onder ons, in deze stad, in ons land, in deze hele wereld, als op veel plaatsen uw woord verkondigd wordt vandaag, wilt u het gebruiken, Heere? O, het is maar slijk, maar als het aan uw vingers is, en als u het gebruiken wilt, dan zal dat slijk ook, o Heere, dan zal het gehanteerd worden, opdat uw koninkrijk komt en uw wil geschiet. We bidden voor deze wereld, voor alle geweld, Heere, toom het in en geef nog vrede. Wees met Israël, wees met het volk van de Palestijnen, wees met het hele Midden-Oosten, Heere, waar gezucht wordt onder geweld. Doe nog wonderen, Heere. Daar waar uw voetstappen liggen en waar de Bijbelheiligen gewandeld hebben. Laten daar al de tijden mogen terugkeren, maar doe het ook in ons eigen avondland. Begeef ons niet. We hebben het ernaar gemaakt, o Heer. Maar verlaat ons toch niet, maar zie naar ons om. En laat dit gebed het onze zijn, Heere. Wij kennen onze goddeloosheid en de ongerechtigheid van onze vaderen. Maar begeef en verlaat ons niet, terwille van uw naam en om de vastheid van uw verbond. Om Christus wil. Amen. Wij zingen uw gemeente Psalm 119, de versen 87 en 88. Psalm 119, vers 87, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. En ook vers 88, het laatste. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor de kerkelijke kassen. En straks na de prediking is de derde collecte voor de kerk. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking in Romeinen 8. Het is niet de eerste keer dat we luisteren naar het evangelie vanuit dit diepe hoofdstuk. Vanmiddag de versen 12 en 13, Romeinen 8, vers 12 en vers 13. We lezen daar het woord van de Heere, door de apostel ooit geschreven aan de gemeente, als volgt in de versen 12 en 13. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien ge naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien ge door de geest de werkingen van het lichaam doodt, dan zult ge leven. Tot zover. Gemeente, vlees en geest. Dat zijn de twee woorden waarmee onze tekst, maar waarmee ook een groot gedeelte van dit hoofdstuk Romeinen 8 getypeerd kan worden. Vlees en geest. Twee woorden die in de Bijbel en met name in het Nieuwe Testament en daarbinnen weer in de brieven van de apostel Paulus een hele eigen, een hele bijzondere, tegelijkertijd ook een heel diepe betekenis hebben. Vlees en geest. Eigenlijk zijn daarmee twee beginselen aangeduid. Twee bronnen van leven zou je kunnen zeggen. De bron van het vlees en de bron van de geest. En ik hoef het misschien nog niet eens te zeggen, maar ik zeg het. Die twee die staan tegenover elkaar. Die twee zijn als het ware vijanden. Het zijn doodvijanden tegenover elkaar. Want waar het vlees is, daar kan de geest namelijk niet zijn. En waar de geest is, daar zal het vlees niet zijn. We lezen er dus over in Romeinen 8. Het is ook eigenlijk de inzet, de aanzet van dit hoofdstuk. Enkele weken geleden hebben we daarnaar geluisterd, Romeinen 8, het eerste vers. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het is dus kennelijk, gemeente, het een of het ander. Of je leeft naar het vlees, of je leeft naar de geest. En van degenen in wie geen verdoemenis is, van degenen van wie de apostel hier zegt dat ze in Christus zijn, zegt hij tegelijkertijd, zij leven niet naar het vlees, maar zij leven naar de geest, uit het beginsel van de geest. Vlees en geest. Het zijn overigens twee woorden, twee begrippen, twee zaken, die de apostel Paulus niet uit zijn eigen bron heeft, niet aan zichzelf ontleent trouwens. Hij doet dat wanneer hij de brieven die in de schriften opgenomen zijn geen enkele keer. Want het is de Heilige Geest die hem inspireert en die hem brengt tot het schrijven van de dingen die ons nu overgeleverd zijn. De dingen die volkomen zekerheid hebben. Maar, afgezien daarvan, vlees en geest, het is de grote profeet en leraar, de Heer Jezus Christus zelf, die naar deze aarde gekomen is om de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid van zondaren volkomen te openbaren. Hij is het die zelf deze twee dingen naast elkaar gezegd heeft en gezet heeft. Vlees en geest. Was dat niet in dat diepe gesprek met Nicodemus? Toen daar Nicodemus, die rabbi, in de nacht tot de Heere Jezus kwam. En toen de Heere Jezus tot hem zei, Nicodemus, voorwaar, ik zeg u, tenzij dat je wederom geboren wordt, je kunt het koninkrijk van God niet zien, Nicodemus. Er moet aan jou nog alles gebeuren. Jij moet helemaal opnieuw beginnen, want Nicodemus, jij leeft nog uit het vlees. En wil je in het koninkrijk van God komen, dan moet er een wissel omgezet worden in je leven. Dan moet je uit de geest leven, Nicodemus. Want wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Daar is niks anders over te zeggen. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. En jij bent nog slechts vlees, Nicodemus. En wat uit de geest geboren is, ja, dat zal het leven beërven. Maar wat uit het vlees geboren is en daaruit blijft putten, die zal de dood beërven. Vlees en geest. Gemeente, de Heer Jezus zegt dus dat de tegenstelling tussen vlees en geest eigenlijk dezelfde is als die tussen dood en leven. Wel nu, op dat spoor gaat de apostel Paulus verder. En we horen daarnaar, wanneer we luisteren naar de versen 12 en 13. Laat ik deze twee tekstwoorden voor ons samen de tekst van de preekvormen zo samenvatten in twee gedachten. Allereerst dit. Het is verboden om naar het vlees te leven. Nou, dat is duidelijk. Het is verboden om naar het vlees te leven. En ten tweede, en het is geboden om naar de geest te leven. Een verbod op het leven naar het vlees. En een gebod aangaande het leven uit de geest. Wie vanmiddag, gemeente, zegt: ik vind Romeinen 8 maar een moeilijk hoofdstuk. Die vindt bij mij instemming. Ik denk dat het waar is. Het is echt niet zo gemakkelijk. Het is bekend, en wanneer je het een aantal keren gelezen hebt, dan merk je dat er een soort ritme in dat hoofdstuk zit. En wanneer je het aantal keren en meerdere keren zelf aandachtig leest, dan je gaat zomaar mee met de woorden. Want het is aangrijpend schone, wondervolle Griekse taal die de apostel Paulus hier schrijft. Maar desondanks moeilijk, diep te begrijpen, moeizaam. Misschien dat de apostel Petrus, wanneer hij in een van zijn brieven schrijft dat Paulus in zijn brieven dingen schrijft, zwaar om te verstaan, moeilijk om te bevatten, dat hij ook wel het oog op dit hoofdstuk had. Moeilijk. Maar aan de andere kant, gemeente, ben ik het ook eens met die schrijver bij wie ik het volgende vond, die zegt dat er waarschijnlijk geen rijker en geen geestelijker hoofdstuk in de schrift te vinden is dan dit Romeinen 8. Hier worden de bronnen geopend. Hier komen dingen aan de orde die behoren tot de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. En wie ze enigszins leert verstaan, die zegt het: hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dit Romeinen 8. Laat ik, gemeente, proberen nu eerst enigszins iets over het verband van onze tekstwoorden te zeggen. En dan begin ik nog maar een keer bij dat eerste vers dat we al beluisterd hebben. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Geen verdoemenis. En dat, gemeente, voor mensen van wie de apostel eerder in zijn brief schrijft dat er voor hen iets ligt te wachten. Wat dan? Verdoemenis. Want er is geen gerechtigheid in het doen van de werken der wet. En daarom, opdat alle mond gestopt worden, is het nodig dat ik het leer inzien. Dat ik me de veroordeling, de eeuwige veroordeling, de verdoemenis, heb waardig gemaakt. Maar dan zegt de apostel: nu is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die door de wondervolle genade van God in hem geborgen zijn. Zoals Noach in de ark. En toen braken de stormen los en toen werden de sluizen van de hemel geopend. En toen was het oordeel dat op de aarde kwam. Maar Noach, zijn 8 zielen, ze waren behouden in de ark. Zo was er geen verdoemenis voor Noach in de ark. En zo is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Maar, lezen we dan in het vervolg van dat eerste vers, dat zijn dan ook degenen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. In hun leven is dat het kenmerk. Nee, dat is niet de grondslag, maar het is wel de vrucht. En wanneer we dat zo naast elkaar leggen, gemeente, dan moeten we zeggen, en de apostel zegt dat ook, dat het niet anders kan dan dat degenen die in Christus zijn, dat ze naar de geest leven en niet naar het vlees. En ik kan het ook omkeren. Dan moet het zo zijn dat er voor degenen die naar de geest wandelen, dat zij uit geen enkele andere bron naar Gods geest en niet naar het vlees kunnen leven dan alleen vanuit het beginsel van Christus. En gemeente, dan is er geen roem, geen enkele roem voor degenen die je door genade ontvangen om naar de geest te wandelen dan alleen Christus. En dan kan het niet anders dat er tussen Christus Jezus en de geest geen tegenstelling is. Maar dat die geest de geest is die door Christus verworven is. En dat Christus degene is die door zijn genade de geest schenkt aan degenen die van hem zijn. Het bestaat niet dat je een geestelijk mens bent buiten Christus om. En het bestaat niet dat je wel in Christus bent, maar dat je geen geestelijk mens bent, die naar de geest, die uit het beginsel van de Heilige Geest leeft. En wat is nu het werk van de Heilige Geest? Wat doet hij? Wel, gemeente, de Heilige Geest geeft deel aan de zaligheid die in Christus is. Het is de Heilige Geest die het schenkt wat in mijzelf ontbreekt. Wat ik, het is niet de eerste keer dat ik naar dat beeld grijp. Wat ik zou willen zeggen met het beeld uit Psalm 65, waar staat dat de rivier van God vol van water is. En dat is Christus, gemeente. En wie de volle zaligheid van God drieënig geopenbaard is, de rivier Gods is vol water. En nou is het werk van de Heilige Geest. Met het beeld van Psalm 65. Hebbende het begeerig gemaakt. Die dorre akker. Die van zichzelf dat water niet heeft. Hebbende het begeerig gemaakt. Verrijkt gij het grotelijks. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft gezegd. Die geest als hij komt. Hij zal over zichzelf niet spreken. En hij zal van zichzelf niet getuigen. Maar hij zal van mij getuigen. Dan is het die geest. Die het uit die volle rivier Gods neemt en het overbrengt in mijn dorre en matte hart. En die mijn droge akker besproeit met het leven dat van Christus is. Dat is het leven van de Geest. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij schept het. Hij schept het uit de volle rivier van God in mij over. Zodat ik vol word. Zodat ik vol word van de Heilige Geest. Vol van de Geest van Christus. U zegt, vol, maar dan sta ik er nog buiten. Want ik ben niet vol van die geest. Er is in mijn leven nog zoveel vlees. Daarom kan het mij niet gelden. Ik ben niet vol, of ik ben er wel eens door aangeraakt. En er is wel eens iets van dat leven van Christus en van zijn genade. Maar vol, ik ben dikwijls nog zo vol van andere dingen. Vol. Is een kind van God dan alleen maar geest? Gemeente, was dat maar waar. Was dat maar waar. Ik ben na ontvangen genade ook nog vlees. Niet alleen geest, maar ook nog vlees. Zodanig zelfs dat de apostel het van zichzelf zegt in het hoofdstuk. Let wel, het hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat. Ik ben vlees. Je zou toch kunnen verwachten dat hij zou zeggen, ik ben geest, ik ben geestelijk. Oh, dat zegt hij ook op een andere plaats. Maar hij zegt hier, ik ben vleeselijk. En de zonde, ik ben verkocht onder de zonde. En ik wil het goede wel, maar ik doe het niet. En het kwade waarvan ik een vijand geworden ben, dat doe ik zo dikwijls niet. En nu komen we op het punt, nu komen we op het spoor van onze tekst. Want weet u wat er dan gebeurt? Weet u wat zich aftekent in zo'n leven, waarin de Heere enerzijds het beginsel van Christus door zijn geest geschonken heeft, maar anderzijds dat vleeselijk bestaan nog woedt en telkens de kop opsteekt? Gemeente, dan ontstaat er een strijd. Dan is er een strijd van de geest tegen het vlees. En dan is er een strijd van het vlees tegen de geest. Het beginsel van de oude Adam, mijn vader, mijn natuurlijke vader. Die eerste Adam, die wil zichzelf handhaven en die wil zich niet uit het centrum van mijn leven laten verdringen. En anderzijds, dat beginsel van Christus, dat God erin gelegd heeft. Het beginsel van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Gemeente, dan begrijpt u het toch wel. Dan kan het toch niet anders. Dan zal het toch strijd zijn. Dan is er een strijd van leven op dood. Want het beginsel van het vlees is de dood. En het beginsel van de geest is het leven. Dan is er een strijd. Want waar de een is, en ik zei het al, daar is de ander niet. En waar de ander is, daar kan de een niet zijn. En begrijpt u nou iets van onze tekst? Vers 12. Zo dan, broeders, zegt de apostel. En ik bedoel de zusters net zo goed. Zo dan. Wij zijn schuldenaars. Want de apostel, hij spreekt hier tot degene die in Christus zijn. Wij zijn schuldenaars. Dat kan toch niet anders. Wij zijn schuldenaars niet aan het vlees. Om naar het vlees te leven. Maar zo zouden we aan kunnen vullen. Wij zijn schuldenaars naar de geest. Om naar de geest te leven. Als je Gods genade ontvangen hebt. Als je leven op een ander spoor gezet is. Als je begiftigd bent met datgene wat je tot in eeuwigheid zelf niet had kunnen verdienen. Als de Heere zich over je ontfermd heeft. Als het beginsel van zijn geest in je leven gekomen is. Dan kan het toch niet anders. Dan is je ziel toch op die lijn gebracht. Dan zul je toch zoeken wat van de geest van Christus is. En daarom. En dat zou het eerste zijn waar we erover spreken. En daar zijn we mee bezig. Het is een verbod om naar het vlees te leven. Gemeente, wie geldt dat? Nou, dat geldt ons allemaal. Er blijft vanmiddag, ook vanmiddag weer, niemand buitenschot. Misschien had u het wel gedacht. Misschien had u gedacht, nou, het gaat vanmiddag over diepgeestelijke dingen. En ja, daar sta ik voorlopig buiten. Ja, dat ken ik nou eenmaal niet. Of het je nou benauwd of niet, maar je moet het misschien zeggen, nou daar weet ik helemaal niks van, dus het is vanmiddag geen preek voor mij. Maar gemeente, als de Heere zegt, door de dienst van de apostel Paulus, je bent een schuldenaar, niet om naar het vlees te leven. Dan bedoelt hij ons allemaal. Want niemand heeft het recht om naar het goeddunken van zijn eigen hart te leven. En niemand heeft het recht om onbekeerd te zijn en buiten het koninkrijk van God zich te bevinden. Niemand heeft het recht om een vijand van God te zijn. En zeker niet. Zeker niet wanneer je door zijn goedheid onder het woord gebracht wordt. Wanneer dat ook telkens aan je hart gelegd wordt. En wanneer je het weet, gewoon weet. Gemeente, dus dit is allereerst een, jawel, een waarschuwend woord. Een waarschuwend woord voor ons allemaal. Voor jongeren. En voor ouderen, om niet naar het vlees te leven. En ga dan je hart eens na. En ga de uitgangen van je leven eens na. De buitenkant, jazeker. Maar dat zou misschien nog een beetje mee kunnen vallen. Hoewel, nou ja, kan ook nog wel anders. Als je alleen bent. Maar in ieder geval de binnenkant van je leven, waar je best wat van af weet. Gemeente, ga het eens na. Naar het vlees leven. Dat is doen wat je zelf fijn vindt. En doen wat je zelf goed vindt. En doen wat je hartje ingeeft. Dat is het. En er zijn tegenwoordig wel heel veel middelen ook. Om je tijd te geven aan wat je eigen vlees wil. En om je geld te geven. En om je energie te geven. En om je inspanning te geven. En om je hart te wijden. Aan wat je zelf wilt. Hoe besteed je je tijd? Jongelui ook, hoe besteed je je tijd? Het kwartier dat achter ons ligt, komt nooit meer terug. En de jaren die we ontvangen hebben, we zien ze nooit meer dan alleen in onze herinnering. En die memorie van ons, die vervlakt ook nog. Wat geweest is, is geweest. We schuiven op. En als je nou vanmiddag moet zeggen, tot dusver heb ik alleen maar voor mijn eigen vlees geleefd. Gemeente, dan is dat verloren tijd. En dan is dat verspilde energie. En dan is dat geld die je over de balk gesmeten hebt. Want dan heb je het aan het vlees besteed. En aan de wereld en aan de begeerte van de wereld. Misschien op zichzelf best geoorloofde dingen. Maar dan heb je het niet besteed aan God die recht op je heeft. En dat kan ook terwijl je heel keurig in het pad gaat. Zeker wel. Terwijl een ander respect voor je heeft. En je zou niet graag missen in de kerk. Maar gemeente, de Heere zegt vlees. Dat zegt de apostel Paulus ook als hij terugziet. Als hij terugziet op zijn leven. Als hij dat aan de Filippenzen schrijft. Als hij zegt, het is alleen maar schade. En het is alleen maar drek. Alles wat ik besteed heb voordat God in mijn leven kwam. Het was godsdienstig en ik wist het. En ik besteedde mijn tijd zelfs aan de schriften. En ik was een voorbeeld in mijn levensgedrag wellicht. Maar het is vlees, gemeente. Ik zei dat het een woord is dat ons allen raakt. En neem het daarom ook allen mee. Maar de apostel spreekt het met name tot Gods kinderen hier. Als hij het zegt. Wij zijn schuldenaars. Niet aan het vlees. Om naar het vlees te leven. De Heere spreekt Gods kinderen aan. Of laat ik zeggen degenen, jawel, die er zich voor houden om Gods kinderen te zijn. En die er door anderen ook voor gehouden hebben. Gemeente, vanmiddag wordt ons de maat genomen. Ons allemaal. Maar met name degenen die menen dat ze in Romeinen 8 een stukje mee kunnen gaan. Hier wordt ons de toetssteen aan ons hart gelegd, of het wel waar is. Zo dan, broeders en zusters, wij zijn schuldenaars, nee, niet aan het vlees. Het vlees, als je naar het vlees leeft, dan doe je net of je in de dienst van het vlees bent. Maar dat is toch anders geworden in je leven, want wie naar het vlees leeft, die zal sterven, die koerst aan op de dood. En je zegt dat je het leven kent. En dat het leven van God in je leven geopenbaard is. Wat is de bron van je leven? Wat is het beginsel? Wat is het uitgangspunt? Wat is het spoor dat in je leven getrokken wordt? U zegt, maar hoe zal ik het weten? Hoe zal het me bekend zijn? Of, nou laten we vanmiddag de dingen eerlijk onder woorden brengen, gemeente. Misschien zegt u dat helemaal niet. Het kan ook. Je zegt, nou, laat maar even, want dan worden mensen zo onrustig. Het zit wel goed met me, laat maar even, kom er niet aan, blijf eraf. Gemiddel, dat zou op zichzelf al een teken kunnen zijn dat je een vleeselijk bestaan leidt, want het geestelijke, dat mag getoetst worden. Maar het vleeselijke, wat ik opgebouwd heb en wat misschien zo door een of ander in duigen gelegd kan worden, dat kan de toetssteen niet hebben. Dit is het woord, verboden om naar het vlees te leven. Maar geliefde apostel, en dan kom ik bij de tweede gedachte die het accent heeft vanmiddag, jawel. De apostel neemt de spiegel die hij ons vanmiddag voorhoudt niet terug. Integendeel, als wij vanmiddag ons gezicht afwenden, dan gaat de apostel met ons mee. Dan doet hij een stap mee. En dan houdt hij hem opnieuw voor ons gezicht, opdat we zouden zien. En in het tweede gedeelte van vers 13, nog des te scherp, hij zet er als het ware nog een schijnwerper op. Zodat ik niet in een omvloerste spiegel zie, zoals de spiegels vroeger waren. Zoals de apostel het op een bepaalde plaats zegt, we zien nu door een spiegel als in een duistere reden. We zien slechts schimmen. Ja, zo precies waren die spiegels toen nog niet. Maar deze spiegel is een heldere spiegel. De apostel houdt ons voor en hij zegt, zie toch. Want we zijn schuldenaars. Aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien ge naar het vlees leeft. Weet het, zegt de apostel, daar gaat het om. Het heeft het hoogste gewicht vanmiddag. Dan zult ge sterven. Maar, indien ge door de geest de werking van het lichaam doodt, dan zult ge leven. Dat is het leven naar de geest, zegt de apostel. Leef toch niet naar het vlees. Laat uw leven ontmaskerd worden als het wel zo is. En laat het u gezegd worden. En neem het aan als een serieus woord. Als een woord van Godswegen. Maar indien ge naar de geest wandelt, gemeente, wat dan? Wat is het kenmerk van degene die naar het vlees leeft, die naar de geest leven? Wel, dat zegt de apostel en hij spitst het vanmiddag. En ik hoop dat u met mij meegaat door deze tekst heen. Hij spitst het toe en hij zegt, wil je het weten? Wil je het kenmerk aangereikt hebben? Heb je je ervoor over om getoetst te worden? Wel, dan reik ik het bij deze aan en neem het aan. Indien ge door de geest leeft, ja, indien ge door de geest de werkingen van het lichaam doodt, dan zult ge leven. De werkingen van het lichaam, jawel, dat is hetzelfde als wat de apostel bedoelt. De werkingen van het vlees, de praktijken van het vlees. En ik heb daar nu voldoende over gezegd om enigszins te weten wat hij daarmee bedoelt. Dat is het beginsel van mijn eigen oude verdorven bestaan. Het is de macht van de zonde, het is de wil om mij tegenover God te handhaven. Wel nu, zegt de apostel, daar komt het op aan. Nou, waar komt het dan op aan? Wel, hij zegt, op de doding van dat vlees. Het moet gedood worden. Het zwaard moet er doorheen gestoken worden. Het moet gekruisigd worden, zegt de apostel op een andere plaats. Het moet weggedaan worden. Dat vleeselijk bestaan van mezelf. Het moet weg. Gemeente, ik wil u herinneren in dit verband aan een voorbeeld uit het boek De Heilige Oorlog van John Bunyan. Nou ja, het is zeker niet de eerste keer dat ik daaruit citeer. Maar het wil u telkens ook de aansporing geven om u vanuit die bron ook te oriënteren op deze dingen. Wel, prins Emmanuel heeft de stad Mensiel, die moedwillig zich van hem had afgekeerd, weer ingenomen. O, wat een wonder! Door toedoen van zijn kapiteins overtuiging en oordeel en executie zijn ze weer gewonnen voor hem. En toen was het gebeurd, jawel, dat de stad zich met boete en met berouw tot prins Emmanuel en daarin tot hun koning El Shaddai gewend had. Ze hadden de koorden van de veroordeling zelf om hun hals gelegd. En zo waren ze tot prins Emmanuel gegaan. En wat zou de boodschap zijn? En ze hadden gedacht dat het doodvonnis over hen zou worden uitgesproken. Maar wat was het meegevallen? Toen had prins Emmanuel hun zijn scepter toegereikt. En toen had hij aan hen de vrijbrief gegeven. Volkomen vergiffenis van al hun zonden, van hun afkerigheid en van hun minachting en van hun onbekeerdheid en van alles wat hen tot dusver van prins Emmanuel verwijderd had. En hij had in zijn boek, het boek van zijn gedachtenis, had hij de schuld van de stad en van de inwoners van stad Mensiel doorgestreept. Hij gedacht in gunst en niet in wraak. De hitte van zijn gramschap was geblust. En nu? O, nu mogen ze leven. Nu mogen ze voor zijn aangezicht wandelen. Nu mogen ze het geloof oefenen. Nu mogen ze de hoop beoefenen. Maar nu mogen ze ook leven in de liefde. In die liefde die hij, de liefde van hem voor hen, die hij in hun harten had uitgestort. Die liefde die wederliefde gebracht had. Nu mogen ze in die liefde wandelen. Maar het moet wel blijken. En waarin moet het blijken? Wel daarin. Dat de diabolisten, de handlangers van diabolus, de zonden die nog tegen hun wil in hen overgebleven waren, dat die zonden gedood worden. Dat die zonden opgespoord, ontmaskerd, gevangen gezet, veroordeeld, gekruisigd zouden worden. Ze zouden er allemaal aan moeten. En dat is de eis van prins Emmanuel. Wilt u in liefde voor mijn aangezicht wandelen? Is het uw belijdenis dat ik uw koning ben en dat u mijn onderdanen wilt zijn? Wel, dan moet het hierin blijken dat al de diabolisten opgespoord moeten worden. Nou, gemeente, dat is het nou. Dat is nou naar de geest leven. Het doden van het vlees. Het teniet doen van de zonde. Want, en ik wees er al op, een kind van God, gemeente, is een tweemens geworden. Ja, die twee begint zo. Oh, dat is hem enerzijds niet tot roem. Nee, dat is hem niet tot roem dat hij nog een tweemens is. En anderzijds heeft het alles te maken met zijn staatsverwisseling. Want hij was eerst een eenmens. In wie Adam, de oude Adam, het vlees, het beginsel was waarin hij leefde. Hij dacht datgene wat van het vlees was. En hij deed wat van het vlees was. En hij begeerde wat van het vlees was. Hoe ook prachtig aangekleed. En wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Maar nu ben ik een tweemens geworden. O, wat een wonder. Nu is Gods geest in mijn leven gekomen. En hij staat aan het stuur in mijn leven. En hij zit op de troon in mijn leven. Hij zit, zoals Gods geest in stad Mensiel in het boek van Bunyan. Hij zit in de burcht. Hij zit op de troon. Hij is degene die mijn leven bestuurt. En dat betekent dat er dus twee beginselen zijn. Het beginsel van de zonde die nog tegen mij wil en mij overgebleven is, maar ook het beginsel van de Heilige Geest, dat strijd voert tegen het oude beginsel van het vlees. Wat is het kenmerk? Wat is het kenmerk van het leven van Gods kinderen, geliefden? De apostel Paulus zegt hier, strijd. Strijd om de diabolisten op te sporen. Om ze te ontmaskeren. De doding van de zonde. Mag ik daar iets over zeggen wat dat dan inhoudt? De doding van de zonde. Nou gemeente, dat is allereerst dat ik de zonde de dienst opzeg. Dat ik mijn ontslagbrief inlever. En dat ik die harde meester, die mij tot nu toe geknecht heeft, mijn congé geef. En dat ik zeg, ik wil onder uw bewind niet verder leven. En dat ik dat van harte doe. Dat ik geen gemeenschap meer heb, zo zegt de apostel het. Dat ik geen gemeenschap meer heb met de onvruchtbare werken van de duisternis. Dat het vlees gemeente en dat de wereld mijn vriend niet meer is. Want zo is het van nature. Hij heeft me ingepalmd. Hij is in mijn hart komen wonen en hij streelt mij en hij koestert mij. Maar ik heb het gezien dat hij mij naar de dood voert. En het kan niet meer. Apostel Jacobus schrijft ergens, u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u kwalijk bidt. En hoe dat komt? Wel, u houdt de vriendschap van de wereld aan. Maar, zegt Jacobus, zo wie een vriend van de wereld wil zijn, die is een vijand van God en een vijand van Christus. Lieve gemeente, wie is uw vriend? En wie is dan ook uw vijand? Legt u de toetssteen aan? Hebt u de dienst al opgezegd? Hebt u het al gezegd? Weg, wereld. Ik kan uw vriend niet meer zijn. Dat wat mij tot zonde verleiden kan. Het gaat mijn hart uit. Het gaat mijn leven uit. Het gaat dan ook wellicht mijn deur uit. Het kan niet meer. En daarom haat ik de zonde. Ja, dat is het tweede. Niet alleen dat ik de zonde de dienst opzeg, dat hij mijn vriend niet meer is. Maar gemeente, dat hij mijn vijand geworden is. Dat ik hem de oorlog verklaard heb. Dat ik de zonde ga haten. En dat ik de zonde ga bestrijden. En dat ik de macht van de zonde ga tegenstaan. En dat ik ze ga bestormen. En dat ik de wapens op de zonde richt. Want het kan niet meer. En dat alles heeft maar één doel. Namelijk om ze te overwinnen. Want er mag er niet één blijven leven. Jawel. En dan kan het zijn. Ja, dan kan het zijn. Dat wanneer de Heere mij op die weg geleid heeft. En mij nader inzicht gegeven heeft in wie ik ben. En dat ik zelf ook vleeselijk ben. Dat ik me ook schamen moet, later, over het feit dat ik in het begin zo naïef geweest ben en zo argeloos. Dat er misschien een tijd in mijn leven geweest is dat ik gedacht heb dat ik die diabolisten wel zou kunnen opsporen. En dat ik ze wel zou kunnen verdelgen, dat ik ze wel mijn deur zou kunnen uitzetten, de deur van mijn hart. En dan moet ik het misschien wel zeggen dat ik in het begin wat al te strijdlustig geweest ben. En misschien ook wel wat al te fanatiek en al te extreem, dat kan ook nog. Maar één ding is wel duidelijk. En dat houd ik vast en dat weet ik, dat heeft God zelf erin gelegd. Hij heeft me tot een vijand van de zonde gemaakt. En de zonde is mij tot vijand geworden. Het kon niet anders meer. Ik heb de zonde de oorlog verklaard. Jawel, en dan ook het derde. Dan heb ik een haat tegen de zonde. Maar gemeente, dan heb ik ook een haat tegen alle zonden. Niet alleen die zonden die misschien wel wat gemakkelijk te verwijderen zijn. Maar ook die zonden die ik zo graag koester. Want er ligt wat koestering in bepaalde zonden. Die ik zomaar niet weg wil doen, omdat ze me strelen. Allerlei zonden, en dat kan voor de ene dit zijn, en dat kan voor de ander dit zijn. Mijn roddelzucht. Mijn geldzucht. Mijn eerzucht. Mijn pronkzucht. Mijn zinnelijke zucht. Mijn zelfzucht. En vul het maar in, gemeente. Voor de een dit en voor de ander dat, maar eigenlijk moeten we zeggen allemaal. Maar er kunnen ook in dat opzicht accenten in ons leven liggen. En gemeente, ook die zonden, die mij heel dichtbij liggen en waarin ik zomaar val. Ze moeten ontmaskerd worden. Ze moeten gebroken worden. Ze moeten gekruisigd worden. En weet u, gemeente, weet u wat nou het kenmerk ook is? Ja, dat is ook een kenmerk van zo'n christen. Dan loopt er een scheur door zijn leven. Dan loopt er een scheur door zijn hart. Want enerzijds haat hij de zonde. En het kan niet. En anderzijds haakt hij naar de zonde. De zonde die nog tegen mijn wil in mij overgebleven is. Wat een schizofreen mens lijkt een christen wel te zijn. Een tweemens. Tweeërlei wet woedt in mij, zegt de apostel. Maar toch, de intentie, mag ik het zeggen, op mijn beste moment, zo er ooit een best moment is, zeg ik het, Heere, u kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. En als u mijn koning bent, Heere, twist u dan zelf maar met die twisters. Want ik kan ze niet te baas worden. Maar dit ligt boven. Alle zonden moeten bestreden worden. In de polders van onze lage landen weten de waterschappen het wel. De ratten, ze moeten bestreden worden. De muskusratten, prachtige dieren op zichzelf beschouwd. Maar ze zijn een plaag, gevreesd als gravers en wroeters. Want ze ondermijnen de dijken. En wanneer je ze hun gang laat gaan, op enig ogenblik, terwijl je het niet verwacht, bij hoog water stort er zomaar zo'n dijk in en lopen de polders onder water. Je ziet het werk van die muskusratten niet. Ze graven zich gangen binnen in die dijken, maar ze worden zo poreus als het maar kan. En de rattenbestrijders die in dienst van de waterschappen ze zijn, ze kunnen er niet mee volstaan met zo af en toe eens één rat te verdelgen. Nee, ze moeten ze allemaal hebben. Nou, gemeente, dat is de drijfveer in het leven van Gods kinderen. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, Heere. Ik moet ze allemaal opsporen. En ze moeten allemaal aan het kruis. Ze moeten allemaal weg. En wat is de drijfveer? Wat is de drijfveer? Wel, dat lezen we in onze tekst. Vers 12. Zo dan, broeders, we zijn schuldenaars. Zo sta ik bij God in de schuld. Heren, dat ben ik aan u verplicht. Maar het is een liefdeschuld. Het is een schuld waarvan geldt dat mijn grootste genoegen en mijn diepste verlangen daarheen ligt. Wij zijn schuldenaars. Niet om naar het vlees te leven, Heren, maar om naar de geest te leven. Want u hebt er recht op. De Heren is het waard. Want de liefde Gods is in mijn hart uitgestort. En zou ik dan nog samen met het vlees kunnen leven? Zou ik dan nog zonden in stand kunnen houden? Nee, Heren, uw woord kan mij. Ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Zijn er ook middelen? Wijst de Heer ook instrumenten aan? Heeft u ook middelen aan de hand gedaan om in die weg te gaan? Jazeker. Middelen, opdat mijn oude mens zou sterven. Opdat ik de zonde zou haten en bestrijden. Middelen, opdat mijn nieuwe mens zou mogen opstaan. Opdat ik putten zou uit het nieuwe leven van Christus. Heeft de Heer ook middelen aangereikt? Jawel, gemeente. Het is dezelfde apostel die het schrijft aan de gemeente van Efeze. Doet dan aan de gehele wapenrusting. Jawel, dan sta je wel in de strijd. Doe dan aan de gehele wapenrusting. Opdat gij staande zult kunnen blijven in de listige verleidingen van de duivel. De middelen die de Heere geeft in zijn woord, in het omgaan met dat woord, in het zoeken van de stem van de Heere in zijn woord. Het middel van het gebed. Die weg die de Heere nog geopend houdt. Als hij het zegt. Ga dan met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Opdat ge geholpen mag worden. Opdat ge genade mag ontvangen. Het middel ook van het gebruik van de sacramenten. Die de Heere aan zijn kinderen gegeven heeft. om gespijzigd en gelaafd te worden en nieuwe krachten te ontvangen. Middelen. Jawel. Maar nu moet ik nog één stap zetten, gemeente. Nu de praktijk. Nee, ik preek de praktijk niet. Want de praktijk is geen norm. Maar ik preek wel tegen de achtergrond van de praktijk. Die praktijk die de apostel Paulus ook kende. Gedachtig Romeinen 7 en Romeinen 8. Dan zeg ik, moet ik die strijd strijden? Moet ik het doen? Hoe is het mogelijk als de apostel het zegt, doe dan aan de gehele wapenrusting. Dan sta ik daar met dat harnas aan. Omgord met de waarheid. Aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. In mijn hand het zwaard van het woord. Op mijn hoofd de helm van de hoop der zaligheid. En dan sta ik daar. Ach, het vergaat me als David in het harnas van Saul. O God, de middelen zijn mij te zwaar. Ik kan het niet. Uw woord, ja Heer, ik heb het lief. Maar hoe kan ik het woord nou hanteren? En het gebed, Heere, leer mij bidden, want ik kan niet bidden. En het schoeisel van de bereidheid van het evangelie. Heere, er is zoveel ingezonkenheid. En het lukt me nog niet om één stap vanuit mijn eigen kracht te zetten. Wij zijn zo zwak. Onze kracht is klein. De driften veel. En het hart onrein. O Heere, wat wordt er van mij in die staat? Moet ik die strijd strijden? Moet ik het dan doen? Moet ik dan de boze doden? O, dan geldt het gebed, Heere, verlos ons van de boze. Omdat ik in mezelf al zo zwak ben, Heere. Dat ik niet één ogenblik kan bestaan. En daar zijn ook de doodvijanden nog. De zonde en de duivel en de wereld die me belagen en die me teisteren. Zodat ik zomaar onderlig. Wat komt er van mij in die staat, o Heere, als u mij verlaat? Wel nu, gemeente. Zo staan ze daar. Ja, dan ga ik een ogenblik met u terug. Zo staan ze daar. Die mensen in stad Mensiel. Over wie ik al wat zei. Beweldadigd zijn ze. O, Gods genade is in hun leven gekomen. Het was het werk van prins Emmanuel. Hij had hun verzoening gegeven. Ze waren in Christus rechtvaardigen voor God. Maar nu de betoning van de liefde in de praktijk. O, ze willen het wel. En ze doen het wel. En ze doen ook wel stappen in die richting. Maar ach, het opsporen van de diabolisten en het doden van de diabolisten, hoe zal het moeten? En dan, oh, dan hebben ze er een paar opgespoord. En dan zijn de kruisen al opgericht om ze eraan te hechten. Ze moeten uit de weg geruimd worden, ze willen niks anders meer. Meneer, hard hart. Nee, dat harde hart, dat moet weg. En meneer, zinnelijke lust, dat kan toch niet? En meneer, valse vrede, daar zijn ze ook vijand van geworden. En meneer, hoogmoed, het kan niet meer. En ik zei het, de kruisen zijn al opgericht. En de diabolisten, ze zijn veroordeeld om aan het kruis gehecht te worden. En de mensen van stad Mensiel, ze hebben ze vastgegrepen om ze aan het kruis te hechten, want ze moeten weg uit hun leven. Maar ach, wat spartelen ze tegen. En wat geven ze tegenwicht, de diabolisten. Ze schudden alle kanten op. En ze willen aan de greep van de mensen van stad Mensiel ontkomen. Terwijl ze de plicht hebben om die zonden te doden. Om de diabolisten weg te doen. Maar ze kunnen het niet. Oh, wat een worsteling is het. En dan, op enig ogenblik, dan lijkt het nog wel alsof ze gaan ontsnappen. Of meneer Hardhart daar opnieuw een weg zal kunnen vinden. Om zijn dwaze werk te kunnen doen. En dan. Dan lijkt het wel helemaal mis te gaan. Maar dan. Dan stijgt daar een gebed omhoog. Een gebed uit het hart en uit de mond van de mensen in stad Mensiel. En ze zeggen het. En ze zien naar prins Emmanuel. Twist onze twisters, hemelheren. Ga onze bestrijders toch te keer. Wil spies rond das en schild gebruiken. Om hun gevreesd geweld te fnuiken. O Heere Jezus. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. Want het is ons te zwaar, o Heere Jezus, we kunnen het niet. En dan, o dan het wonder, dan laat de Heere Jezus, prins Emmanuel, daar blijken. Dat hij van hun worstelingen af weet. En dan is er daar één. De secretaris van de stad. De Heilige Geest. Die zich daar, zonder dat ze het wisten, ook te midden van dat krijgs, van dat strijdgewoel aanwezig is. En dan komt de secretaris van de stad. En dan legt hij zijn hand, zijn sterke, zijn overmachtige hand op hun zwakke handen. En dan lukt het. Dan komen ze aan het kruis. Dan worden ze verdelgd. En dan merkt hij het waar. Indien gij door de geest, onze tekst, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, dan zult ge leven. Geliefden, is het ook uw strijd? En lukt het u niet? Ligt u nog alles onder? En hebt u te kampen, terwijl er zoveel andere dingen van de Heer in uw leven zijn? Terwijl u zeggen moet, Heer, het lukt me niet. Ik ga te grond. De kracht, de tegenkracht van de andere zijde is mij te sterk. Laat dit de aansporing zijn. Tegelijkertijd een belofte. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Want dat doden van het vlees, dat is geen vleeselijk werk. Maar dat is een geestelijk werk. Het is het werk van God, de Heilige Geest zelf. De Heere die weet welk maaksel dat ze zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn en broos. En dat ze zwak en teer zijn en dat ze het zelf niet kunnen. Dan zegt hij het, kunt ge het niet. Maar ik heb een geest. Ik heb een geest die onwederstandelijk, die onweerstaanbaar werkt. En indien ge door de geest de werkingen van het lichaam doodt, dan zult ge leven. Is dat een vrijbrief om er dan maar lijdelijk in te zijn? Om dan maar te denken, ja, de Heilige Geest zal het moeten doen. Wel nee, gemeente, het is de strijd van stad, mens, ziel. De strijd is aan hen. Maar de overwinning is van de geest, want hij doet het door hen en in hen. Gemeente, wilt u leven? Wil je naar de hemel? Wil je naar de hemel? Weet dit. Een leven waarin de zonde niet gedood is, is niet geschikt voor de heerlijkheid. Het klinkt scherp en het is ook scherp. Een leven waarin de zonde niet gedood is, jawel in beginsel gedood is, is niet geschikt voor de heerlijkheid. Want in de heerlijkheid heerst Christus. En daar is de Heilige Geest. En wie de geest van Christus niet heeft, staat ook in Romeinen 8, wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien u en ik niet dood voor de zonde willen zijn, dan zal de zonde ooit onze dood zijn. Beseft u het? Want dan nemen we het mee. Dan slepen we het mee. Als we dan voor de rechterstoel van Christus staan, dan staan we daar als vleeselijke mensen. Terwijl in het leven van Gods kinderen, die zo te kampen hebben gehad met hun vleeselijk bestaan, die mogen het weten. En ik mag het vanmiddag verkondigen. Aan dat vlees komt een eind. Het zal niet mee de hemel in kunnen. Het blijft hier. Want wanneer ik sterf, dan zal mijn vlees sterven. En dan heeft de geest, de Heilige Geest, de triomf in mijn leven behaald. En daarom smeek om de hulp van de Heilige Geest, opdat hij u eerlijk maken en het uw gebed mag zijn. Doorgrond mij, ken mij, toets mij, Heere, zie of er in mij een schadelijke weg zij, en leid mij op de eeuwige weg. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Amen. Wij zingen Psalm 86, het zesde en het achtste vers. Psalm 86, vers 6 en 8. Laat ons nu samen de Heere danken en bidden. Wend u tot onze ziel. Genadig, Heere. Dat moet maar het laatste woord zijn vanmiddag. Genadig. Want wat een wonder, Heere, dat u zich wendt tot mensen. Tot zondige verloren mensen van wie alleen gezegd kan worden dat ze vleeselijk zijn. Want wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En dat kan God niet behagen. En dat u, o Heer, alleen op grond van uw eenzijdig welbehagen toch behagen hebt. Nee, niet in het vlees, maar wel in die mens. Omdat uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, in deze wereld gekomen is. Vlees geworden is, nee, geen verdorven zondaar geworden is, maar wel tot zonde gemaakt. En die de zonde overwonnen heeft. En uw geest verworven, om die geest uit te delen. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Moedig dank, Heere, voor deze boodschap. U hebt ons vanmiddag een toetssteen aan het hart gelegd. Een maatstaf. Een kenteken. Maak ons eerlijk. Eerlijk voor uw aangezicht. Opdat we weten wie we zijn. O almachtig God, leid ons door die geest. En u weet wat ieder van ons nodig heeft. Onthoud ons uw geest niet. Ook wanneer we de nieuwe week weer ingaan. Wilt u ons nabij zijn. Bij alle dingen die gedaan moeten worden wellicht. Leid ons in alles. Waar we ook zijn. Als we misschien nog vakantie hebben. Of wanneer we naar het werk moeten. Of wanneer we weer moeten gaan varen met het schip. Almachtig God, gedenk ons. Bewaar ons. Maar bewaar ons bovenal. In deze weg. Opdat we door uw genade mogen bedenken. Wat van de geest van God is. Om Christus wil. Amen. We zingen tot slot het laatste, dat is het 9e vers van Psalm 86. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.